Het is 2030. We eten uit een voedselbos. E-health is standaard onderdeel van elk behandeltraject. En drones helpen kwekers plagen en ziekten te bestrijden. Leuk dat je luistert naar de podcast Onderzoekers over de toekomst. Waar lectoren van Hogeschool in Holland hun visie delen over de toekomst van onze wereld. Ik ben Rudy. Er zijn talloze problemen in de wereld. Van wereldwijd tot lokaal. Zoals de klimaatcrisis, plastic soep, de uit balans zijnde arbeidsmarkt en niet optimaal werkende wetten en regels. Deze problemen zijn complex en om tot een oplossing te komen is het dus nodig om mensen met verschillende expertise samen te brengen. Maar hoe vind je dan met elkaar die oplossing? Daar komt design thinking bij kijken. De gast is namelijk Guido Stompf. Guido is lector bij Hogeschool in Holland, coach en adviseur van verschillende grote bedrijven en non-profits. Hij promoveerde aan de TU Delft en schreef de bestseller Design Thinking, radicaal veranderen in kleine stappen. En Guido pleit voor een andere manier om problemen op te lossen. Het is wat ontwerpers doen om nieuwe vraagstukken aan te pakken. Creëren, experimenteren, exploreren, waardoor een stortvloed aan nieuwe ideeën ontstaat. Hoe werkt dit precies? Wat betekent dit voor samenwerking in teams en voor jezelf als professional? Welke skills zijn daar dan voor nodig? En wat is Guido's grote droom voor de toekomst? Je hoort het in deze aflevering. Guido, om te beginnen, 3 stellingen, graag ja of nee, daarna nuanceren. Zonder design thinking en co-creatie gaan we de klimaatcrisis niet oplossen.
Nee.
In het onderwijs worden studenten te weinig gestimuleerd om hun verbeeldingskracht te gebruiken.
Ja.
En in ons werk denken we te veel en doen we te weinig.
Ja.
Voordat we naar jouw toelichting gaan op de eerste stelling. We hebben het over design thinking, co-creatie. Zou je eens willen vertellen wat design thinking en co-creatie zijn in hoofdlijnen?
Nou, design thinking, er is een hele mooie definitie ooit een keer voorgegeven. Dat is dat je nadenkt over wat je kan doen om een bestaande situatie te veranderen in een meer gewenste. Dus hoe kom ik van A naar B? Dat is design thinking, dat je dat bedenkt. Nou, waarom is co-design zo belangrijk? Is dat het woord gewenste inhoudt dat we weten wat gewenst is. Nou, kijk eventjes naar alle maatschappelijke problemen om ons heen, zo langzamerhand. Stikstofprobleem, klimaatprobleem. We zijn het helemaal niet zo eens over wat er eigenlijk gewenst is of wat de situatie precies is. Dus daar moet je eerst met elkaar een beeld over vormen. Daarom begint verbeelden ook zo belangrijk te zijn.
Ja.
Dus design thinking en co-design, dat is 2 handen op 1 buik. En het gaat erover dat je anderen betrekt in je ontwerpproces.
Ja, en hoe je dat doet, dat antwoord kreeg je vandaag in deze podcast. Op de eerste stelling zei jij, zonder design thinking en co-creatie gaan we de klimaatcrisis niet oplossen. Nee.
Je hebt in ieder geval ook mensen nodig die met creatieve oplossingen komen. Andere manieren van denken waar nog niemand aan gedacht heeft tot dusver. En daarmee kan je bestaande tegenstellingen, polarisaties die we hebben in de maatschappij overstijgen. Want op het moment dat je met oud denken zo'n probleem probeert op te lossen, dan kom je er niet uit.
Nee.
We gaan het gewoon niet eens worden.
Nee, inderdaad. Tweede, in het onderwijs worden studenten te weinig gestimuleerd om hun verbeeldingskracht te gebruiken.
Het is een van de dingen die ik te doen heb.
Ja.
Dus ik wil verbeeldingskracht, bij wijze van spreken, vanaf de basisschool.
Ja.
Maar zeker in het hoger onderwijs. Gewoon als skill erin hebben. We kunnen er te weinig. Ik zie het ook aan mijn studenten in de labs, waar we ook waarschijnlijk vandaag nog wel even op terugkomen. Die worstelen, ze kunnen heel goed benoemen wat het probleem is. Maar als ze gaan verbeelden wat mogelijke toekomsten zijn, dan zitten ze ons aan te kijken van, wat moet ik nou doen, joh?
Ja, ja. Ja, inderdaad. En de laatste is, in ons werk denken we te veel en doen we te weinig.
Ja, we zijn zo met denken preoccupied, zou ik willen zeggen.
Ja.
Dat we alles eerst willen denken voordat we doen. Bezint eer ge begint. Dat we zijn vergeten dat we vaak al prutsend, al knutselend tot hele leuke dingen doen. En mensen die klussen herkennen dit onmiddellijk. Want die weten dat als je iets verbouwt in je huis, dat je gewoon soms eventjes iets langzaam moet proberen en het maken, kijken of het past. Dan hou je het weer weg en doe je het beter. Zo kan je ook heel goed dingen bereiken.
Ja, mooie quote die ik van jou tegenkwam. We neigen te veel naar overleg en afstemming. Prutsen is het nieuwe innoveren.
Ja, ja, het is het. Ik gebruik heel bewust dat soort woorden, zoals prutsen, om het een beetje op scherp te zetten. Maar ook om bijvoorbeeld onze studenten te verleiden om wat meer te gaan spelen, te proberen. En niet heel lang na te denken over wat moet ik nou precies gaan doen en dan nog langer na te denken en dan erover te praten. Nee joh, probeer eens wat.
We hebben een miljoen problemen. maar slechts 3 manieren om deze problemen op te lossen. Welke 3 manieren zijn dit?
Nou, dat is inderdaad een bijna klassieke aftrap die ik vaak geef. Dus er zijn grote problemen, klimaat. Er zijn kleine problemen. Dat is hoe kom ik op tijd op school als de treinen niet rijden, bij wijze van spreken. Daarom hebben we miljoenen problemen. Maar inderdaad, er zijn maar 3 manieren, strategieën, hoe wij mensen problemen proberen op te lossen. Eentje, ja, die kennen we heel goed. Dat is een analytische aanpak. En wat is analytisch? Dat is dat je eerst eens afvraagt, wat veroorzaakt het probleem? Want als we eenmaal de oorzaak weten, kunnen we het ook oplossen.
Precies, ja.
Ik ben heel blij dat mijn huisarts bijvoorbeeld een analytisch denker is. Want als ik een zere knie heb, dan vind ik het heel fijn dat zij eerst eventjes een diagnose stelt voordat ze begint te snijden. Dat is analytisch denken. Nou, de tweede manier, dat is, in het Engels noemen we dat decision making, in het Nederlands besluitvorming. Dat gaat er eigenlijk over, oké, we hebben een probleem. Wat zijn eigenlijk de opties? En daar kunnen we ze allemaal benoemen. En elk van die opties heeft voor- en nadelen. En dan moeten we met elkaar uit gaan zien te komen wat dan de optie is waar we ons het meest senang bij voelen met z'n allen. Waar de minste mensen last van hebben, de meeste mensen profijt.
Mm-hmm.
Politiek zie je dit dagelijks. Dat is besluitvorming en dat is een bepaald proces. Alleen die vergeten één ding. En dat is dat je soms ook nieuwe ideeën, nieuwe mogelijkheden nodig hebt. En dat is de reden waarom design thinking de laatste jaren zo populair is geworden. Dat is precies wat architecten en ontwerpers doen. Die vragen zich nooit af wat precies het probleem is waarom jij een nieuw huis nodig hebt. Komen ook niet met een catalogus aan oplossingen. Van dit zou je kunnen maken of dit zou je kunnen bouwen. Die beginnen te schetsen, die maken modellen en die leggen nieuwe opties voor waar jij nog helemaal niet aan gedacht hebt. Maar als je het helemaal ziet, dan denk je bij jezelf, oh wauw, dat wil ik wel. Dat wist ik niet dat ik het wilde, maar nou ik het zie, wil ik het wel. Dus die zijn vooral bezig met het creëren en testen van nieuwe opties.
En deel eens een praktijkvoorbeeld waarvan jij zegt, nou, dit is echt zo'n mooi voorbeeld hoe design thinking in zijn werk gaat.
Nou, dan kunnen we er een heleboel geven. Als je bijvoorbeeld naar klimaatverandering kijkt, hè, dus dan zie je dat een analytische benadering, die zijn heel erg bezig met de modellen waarmee we voorspellen hoe in 2030 het klimaat 1,64 graden is gestegen. Hartstikke belangrijk, hè? Dus daar zeg ik niks mis mee, maar dat is analytisch kijken. Besluitvormers, decision makers, die gaan zitten onderhandelen over welk land nou het meest moet gaan inleveren. En welke subsidies we nou omhoog moeten doen om onze CO2-uitstoot te verminderen. Dat zijn bestaande opties. Nou, dan moet je ook eens even gaan kijken naar wat design thinkers doen. Nou, als je bijvoorbeeld in Rotterdam komt, is heel leuk, is Bentumplein, voor Rotterdammers bekend. Dat heet het Waterplein. Dat is een ontzettend gezellig plein, pal voor het Zadkine College. Daar zitten allemaal studenten en die zitten daar een beetje pannenvoetbal te doen en basketbalwedstrijdjes, muziekje te luisteren, dingen te roken die ik niet meer rook. Heel gezellig. En dat is dus een leuk plein in het centrum. Maar dat is een probleem of een oplossing voor het klimaatprobleem. Want als het namelijk regent, dan vangen ze al het water van de omliggende gebouwen op in dat plein. Het is een hele grote kuil eigenlijk. En dat kunnen ze dan weer langzaam vrijgeven. Dus als het heel hard regent en Rotterdam dreigt te overstromen, dan kunnen ze het water daar kwijt. En dat betekent dat 99,999% van de tijd is dat gewoon een hartstikke leuk plein waar mensen graag samenkomen. En 0,00001% van de tijd lossen we er lokaal het klimaatprobleem even mee op. Nou, dat is, op het moment dat je dat ziet, dan denk je bij jezelf, waarom doen we dit niet vaker? Nou, dat is een voorbeeld van hoe je met design thinking op heel andere oplossingen kan komen.
Ja, want welke rol heeft design thinking dan gehad in dit voorbeeld?
Nou, je hebt eventjes in dit voorbeeld stoere mensen nodig die een beetje lef hebben. En ik zeg dit soort woorden bewust, want het is ook een beetje wat ik tegen studenten en andere onderzoekers wil zeggen. Je gaat dit niet zomaar krijgen, want niemand weet dat ze iets willen waarvan ze nog niet weten dat het misschien mogelijk is. Hoe kan je nou weten wat je wil, totdat iemand laat zien, we zouden het ook nog anders kunnen doen. Nou, om dat te doen heb je een beetje lef nodig. En voor je het weet stoot je je kop. En dat kunnen mensen, jullie nou zien, dat ik mijn kop ook regelmatig stoot. Maar dat is niet te zien voor de podcastluisteraars.
Nee, heeft iets met een glazen deur te maken.
Heeft iets met een glazen deur te maken, precies. Maar in ieder geval, je moet een beetje lef hebben om dingen te ontwikkelen, buiten de bestaande doosjes te denken en dat te verbeelden, zodat anderen zeggen, ik wist niet dat ik het wilde, maar nou ik het zie, vind ik het eigenlijk best wel eens iets wat ik met een paar andere mensen wil overleggen.
Ja. Design thinking vindt bijna altijd plaats in een teamverband. En in samenwerking kun je kijken naar de dynamiek van een groep, bijvoorbeeld machtsverhoudingen of bijvoorbeeld psychologie. Maar jij zegt nee, focus meer op collectieve intelligentie.
Ik begin even met collectieve intelligentie. Dat is, wij mensen samen kunnen dingen bedenken die niemand van ons op zich kan bedenken. Dat is eigenlijk ook de essentie van co-creatie. Dus wij zijn samen slimmer, dan wij individueel allemaal bij elkaar opgeteld. Dat is bijna niet voor te stellen. En toch zie je het eigenlijk dag in dag uit gebeuren. Ga maar eens kijken als je gewoon in een drukke stad kijkt. En je zou als een vogel kijken naar het verkeer. Dan zie je dat daar een heleboel intelligentie. Alles reageert op alles. Aan alles gaat goed. Maar er is niemand die het overzicht heeft. Die zorgt dat het allemaal zo perfect loopt. Maar als collectief doen we dat top. Dat gaat echt fantastisch. Nou, op het moment dat je dingen ontwikkelt. Iets nieuws maakt. Als je zegt, ik wil iets gaan bedenken voor het klimaatprobleem of voor de popcoalitie. Dat is een ander voorbeeld die ik graag zo meteen naar voren wil schuiven. Dan zie je dat wij met elkaar dingen kunnen bedenken die wij ieder aan zich niet kunnen bedenken. Totdat het verhaal er is. Ja, achteraf kunnen we zeggen, goh, dat we dat niet eerder zagen. Dat is collectieve intelligentie. Maar mijn ding, dus wat ik wil toevoegen, dat gaat vooral over hoe kunnen we iets maken wat niemand op zich ooit kan bedenken.
Ja. En nog even door op die samenwerking. Wat ik mooi vind is dat jij de metafoor van een groep spreeuwen gebruikt. Wat is de overeenkomst tussen een groep samenwerkende mensen en een groep vogels?
Dat is inderdaad een mooi beeld. Ik had hem zelf eigenlijk misschien al eerder naar voren moeten halen. Dus dank je wel daarvoor. Maar daar zie je hetzelfde. Geen van de vogels in een groep spreeuwen die aan het zwermen zijn, weet wat ze met elkaar aan het doen zijn. En toch, als je vanaf de zijkant kijkt, zie je dat ze in vorm gaan, dat ze gelijktijdig naar een boom beginnen te gaan, dat ze daar samen een richting vinden. Maar er is geen aanvoerder. Er is geen iemand die zegt, nou allemaal naar links. En toch gebeurt het.
Ja.
Het is een prachtige metafoor voor collectieve intelligentie.
Wat betekent dat dan voor mensen? Wat hebben wij nodig in een groep?
Nou, dat is ga ik inderdaad toch even naar die popcoalitie als voorbeeld. Maatschappelijk ding. Dat is daar werken we mee samen. De popcoalitie, dat is een. Daar zitten makers, maar ook mensen die allemaal in de muziekindustrie zitten. Dus ook mensen die bijvoorbeeld platenlabels hebben of die van verschillende. Denk aan Paradiso hè, en dat soort dingen. Of events, Mojo, dat soort. Die zitten allemaal in de popcoalitie. En in die wereld zie je dat ze op dit moment een heleboel grote problemen hebben. Het gaat over inclusie, over fair pay, hè, dus over de businessmodellen erachter. Wie verdient er eigenlijk aan? Het gaat over duurzaamheid op festivals. Dus elke keer als we met mensen praten, krijg je één lens van één iemand. Dus die is dan bijvoorbeeld heel erg met inclusie bezig. Nou, daar heb ik van gezegd, wat kunnen we nou eens met design thinking gaan doen? Is dat wij eens gaan kijken wat zij als groep, super ervaren mensen, hè, die weten allemaal dingen die ik niet weet. Maar ze weten nog niet van elkaar wat ze allemaal weten.
Ja.
Wat zouden we met zo'n groep nou kunnen doen? Dus we zijn met hun samen, stap 1, kunnen wij, doen we in co-creatiesessies, tot een gemeenschappelijke onderzoeks- en innovatieagenda komen, waarvan jullie van zeggen, dit zijn de top 3. Dit zijn de allerbelangrijkste waar wij als sector aan moeten werken. En die mensen samen zijn veel slimmer dan welke onderzoeker in deze wereld dan ook, of politici in Den Haag die zich bezighouden met de cultuursector. Dus daarom hoop ik met hun dingen te gaan formuleren waarvan iedereen zegt, je hebt gelijk, dat moeten we doen.
Ja, collectieve intelligentie dus weer.
Ja, ja. Dat moet je mogelijk maken.
Ja. Als de luisteraar na deze podcast, en natuurlijk doen ze dat, overtuigd zijn om te starten met design thinking. Wat is dan de grootste uitdaging op dat vlak in teamverband?
Nou, de grootste uitdaging sowieso, dus ook voor als je het in je eentje doet, als ik het zo mag zeggen, is dat je moet gaan leren loslaten. Dat je eerst alles in je hoofd goed moet hebben. Dat je precies weet wat je gaat doen. Dat je van tevoren precies snapt wat het probleem is. Dat je jezelf daar eventjes zegt, ik kan maar een beperkte tijd daaraan besteden, want ik ga op een gegeven moment dingen proberen, maken en daarvan leren. Want de kern van design thinking, als je naar het proces kijkt, dus niet wat het is, maar hoe, dat is, je zet een kader, een frame heet dat, van ik ga het op een bepaalde manier bekijken. Dan doe je dingen, je maakt wat en je reflecteert op de uitkomsten. Dan verbeter je het en je reflecteert op de uitkomsten. Je verbetert het en je reflecteert op de uitkomsten. En op een gegeven moment denk je bij jezelf, toch niet zo heel goed. Dan pak je een ander kader, een ander frame. En dan begin je weer. Dus door dingen te creëren, leer je wat er nodig is, wat het probleem is en dat soort dingen. Maar dat houdt in, en daar hebben heel veel mensen moeite mee, dat je niet, als je 10 weken de tijd hebt om bijvoorbeeld een project te doen, 8 weken interviews gaat houden en analyseren, om dan te zeggen, dan ga ik die laatste 2 weken gebruiken om een oplossing te maken. Dan ga je het niet redden.
Ja.
Ik zeg, na 2 weken moet je al beginnen met oplossingen. Ja, maar dan ben ik nog niet klaar met mijn interviews. Nee. Die hou je nou wel in.
Dus als ik jou goed begrijp, is die mindset verandering, dat is de grootste uitdaging. Dat we echt gewoon als team, individueel, anders moeten gaan denken.
Ja, ik vind het heel leuk dat je dat zegt. Mindset. Want heel veel mensen zien design thinking als een methode, een stappenplan, maar het is veel meer een mindset. Want behalve hoe je het doet, speelt ook bijvoorbeeld verbeelding een essentiële rol. Dus dat je niet alleen maar kijkt naar de bestaande situatie. Wat zijn de problemen? Wat is er aan de hand? Maar dat je ook begint na te denken over wat zijn mogelijke toekomsten waar we naartoe willen. En hoe kan ik die zo verbeelden dat ik ze niet alleen maar in mijn hoofd heb zitten, maar dat andere mensen ook snappen waar ik naartoe wil. Nou, dat is wat architecten doen, waarom ze dingen tekenen, modellen maken, of waarom productontwerpers allerlei schaalmodellen maken. En in de softwareontwikkeling maken ze wireframes en allemaal dat soort dingen om te zorgen dat iemand anders snapt wat jij aan het maken bent. En daar zit ook gelijk een hele leuke uitdaging voor mij en mijn team, want denk eens aan sociale verandering. Hoe ziet dat er dan uit?
Precies,
verbeelding. Dat is best ingewikkeld hoor. Dat weet ik ook nog niet helemaal.
Nee, nou ja, op zich is dit daar dan ook weer een uitdaging. Hoe kun je op een goede manier verbeelden? Dat lijkt me zo ontzettend lastig.
Nou, daar zit iets in. Dat verbeelden, dat denken we, dat komt nadat je denkt. Maar als je gaat schetsen, ik gebruik even schetsen als voorbeeld. En dat kan iedereen thuis proberen. Ga maar eens eventjes wat schetsen. Dus schets maar bijvoorbeeld hoe jouw ideale huis eruit ziet. Of schets maar eens hoe jouw ideale werkweek eruit ziet. Kan ook. En wat je gaat doen is, je denkt dan dat je het weet en dan ga je het schetsen. Maar terwijl je zit te tekenen, reflecteer je op wat je aan het tekenen bent. Ja. En het verandert nog tijdens het schetsen. Dus verbeelden en denken gaan samen. Die kan je eigenlijk niet helemaal los van elkaar zien. Maar uiteindelijk van dat proces, schetsen, reflecteren, heb je iets neergezet waarvan je denkt, dit bedoelde ik eigenlijk. Dat laatste hebben we niet zo goed door. In het begin denk je nog dat je het al wist, maar je weet het pas aan het eind. Ja. En dan heb je iets getekend wat je aan andere mensen kan laten zien. En dan begint dat co-design weer te spelen. Hé jongens, ik zit hier aan te denken. En dan kan iemand zeggen van, leuk idee, maar ik kan er nog iets beters van maken. Of daar kan ik iets aan toevoegen. En dan beginnen we daar weer aan te schetsen. En nou begint die verbeelding echt belangrijk te worden. Als je collectief iets wil doen, collectieve intelligentie, dan heb je dus iets nodig wat in het midden ligt, zodat ik kan zien waar jij aan denkt. Zodat ik kan zien waar zij aan denkt. Waar jullie aan kunnen zien waar ik aan denk. En waar we op elkaar kunnen bouwen. Zonder verbeelden geen collectieve intelligentie.
Ja. En een hele grote kans is het opleiden van een nieuwe generatie studenten met betere verbeeldingsskills. Op welke manier worden de studenten van nu opgeleid hierin?
Nog te weinig naar mijn smaak. Dus daar zijn wij ook mee bezig. Hierbij in Holland. Wij werken bijvoorbeeld in labs. En daar werken studenten echt aan. Nou, ik moet eerlijk zeggen, belachelijk moeilijke uitdaging af en toe.
Oh ja?
Ja.
Heb je daar een voorbeeld van?
Nou ja, hoe zorg je dat mensen zich veilig voelen in het donker in bepaalde wijken van Amsterdam?
Ja.
Dus dat is best wel een hele lastige. Dat is, dan kan je wel gelijk zeggen, oh, dat weet ik wel, meer politie op straat. Nee jongens, daar gaat het even niet om. Gevoel van veiligheid, wat is dat eigenlijk? Wat hebben mensen nodig? Wat zouden we kunnen doen? Wat zijn interventies die we kunnen doen om, dat heet placemaking met een mooi woord, doen ze bij het ULT-lab in Amsterdam-Noord. Kunnen we iets met licht doen zodat mensen zich veiliger voelen? Wat kunnen we nog meer doen dat mensen zich veiliger voelen? Nou, dit zijn van die dingen. Maar we lopen er tegenaan dat studenten het moeilijk vinden om te verbeelden. We nodigen ze uit. En tegelijkertijd zijn we ook onderzoek aan het doen. En er is een heel nieuw initiatief met de HVA samen en andere hogescholen. Zijn we deze week mee gestart om allerlei voorbeelden van studenten die dingen verbeelden op te werken en open access te gaan aanbieden over 2 jaar op een platform. Want als ik 1 ding heb geleerd, 1 voorbeeld vertelt meer dan 1000 boeken over design thinking.
Ja.
Dus als ik goede voorbeelden heb verzameld, dan zie je dat studenten gelijk zoiets hebben. Oh, en nu snap ik het.
Ja.
Is dat een wireframe? Nou, dat kan ik ook wel.
Ja.
Oh,
ja.
Oh, is dit hoe je laat zien hoe kansen ongelijkheid kunnen aanpakken? Oh, wacht even, dan heb ik ook wel een idee.
Jij zal ongetwijfeld regelmatig studenten zien die heel erg struggelen. Met wat struggelen zij dan?
Verschillende dingen. De eerste is dat ik eigenlijk zeg van je moet leren framen. Je moet kaders zetten zodat je in een beweging komt. Je moet eerst een frame zetten om iets te kunnen. Nou, dan kunnen ze weken, maanden sommigen, van wat is dan het goede frame waar ik mee moet beginnen. Terwijl eigenlijk probeer ik ze uit te leggen. Je pakt er vandaag heen, je pakt er morgen heen en je pakt er overmorgen heen. Dan heb je de 3 gedaan, die verken je allemaal. 'S Avonds ga je even biertje drinken, Netflix kijken. En aan het eind van de week hang je ze naast elkaar op. Dan ga je kijken van wat werkt beter. Dat is die mindset waar we het over hebben. Het lef hebben om even te starten, binnengestelde kaders, te verkennen en het weer neer te leggen om een ander te doen. Nou, dat is een van de grootste worstelingen voor studenten. Dat je dat doet. Sommigen hebben er geen moeite mee. Maar vooral mensen die analytisch zijn ingesteld.
Ja.
Die zitten me echt aan te kijken. Ben je nou gek, joh? Ik heb nog niet genoeg data. Dus dat snap ik. Dus daar worstelen ze mee.
En wat zeg je dan?
Nou, dat hangt heel erg van af. Ja. Ik heb net ook een paper gepubliceerd. Omgaan met onzekerheid. Touch ground. Dus hoe studenten weer vaste grond onder hun voeten krijgen. In dat heel onzekere proces. Ja. En wat je ziet is, er zijn eigenlijk vier coping mechanisms, sorry voor het woord. Dus hoe ze met die onzekerheid omgaan. Okay. Sommigen die willen heel graag analytisch denken. Die willen gaan interviews houden. Sommigen die zeggen, ach joh, ik ben zo creatief. Ik kom er wel uit. Dat hebben ze hun hele leven al gedaan. Ze beginnen gelijk te tekenen en te schetsen en dat soort dingen. Sommigen die zeggen, de opdrachtgever wil een website. Dan bouwen we een website. Of dat het goede is een heel ander verhaal. Ja, ja. Dus die zeggen gewoon, dit is wat het mij is aangereikt. Daar hou ik me aan vast. Dat is mijn zekerheid.
Mm-hmm.
Nou, je ziet dat ze met verschillende dingen omgaan. Ja. En waar we dan over schrijven is ook, hoe coach je daarop met studenten? Dus, en ik zeg steeds studenten, maar dit geldt ook. Er zijn ook mensen met de gemeente bezig.
Precies.
Die hebben ook grote problemen met hoe gaan we dit soort dingen doen. Dus eigenlijk is dat veel generieker. We hebben het geschreven voor studenten en coaches. Maar bijvoorbeeld, om een heel concreet voorbeeld te geven. Studenten die dus heel analytisch zijn, die moet je gewoon dwingen om na 2 weken met een eerste concept te komen. En met dwingen zeg ik gewoon, ja, ik wil gewoon over 2 weken eens wat zien.
Ja.
Punt.
Ja, ja.
En dan gaan ze zelf ook ontdekken dat het anders kan.
En welke rol spelen dan de docenten en de leercoaches in dit verhaal?
Nou, je hoorde net al dat je moet bijna, ik zeg wel eens, schizofreen coachen. Dus een student die heel analytisch is, die moet je vooral uitdagen om creatief te zijn. En iemand die extreem vertrouwt op zijn creatieve vermogens, die moet je eigenlijk coachen dat je zegt, ga jij eens even met buiten met iemand praten eerst, voordat jij zomaar begint. Dus ga je eerst maar eens empathisch inleven in die ander. Maar dat houdt in dat je als coach de hele tijd een soort tegengestelde beweging moet doen aan de student. Maar het wordt pas echt lastig voor coaches, en dat zien we ook, op het moment dat ze in teams gaan samenwerken. En dat doen wij in Holland bijvoorbeeld in de heel verschillende labs die we hebben. En daar zitten studenten van verschillende opleidingen te werken aan. Nou, best wel hele pittige uitdagingen dus, maatschappelijke uitdagingen. Nou, en dat vraagt echt, nou, ik zou zeggen, supercoaches.
Ja.
Want die moeten tegelijkertijd kijken naar de teamvorming, teamdynamica, persoonlijke ontwikkeling van de individuele studenten die allemaal andere leerdoelen hebben. En en passant werken ze ook nog eens een keer aan een maatschappelijk best wel uitdagend probleem, waarbij ze anderen moeten betrekken, waarbij ze creatief moeten zijn, waarbij ze dat moeten laten zien aan anderen, aan ja, ik zeg altijd opdrachtgevers, maar dat zijn het niet, zijn partners. En dat allemaal in een pressure cooker van een half jaar maximaal. Ja. Sommigen zelfs in 1 semester.
Ja.
Nou, dat vraagt hogere coaching skills. Dus bij deze zeg ik ook gelijk, coaches die nu zeggen, daar wil ik zijn. Nou, wij kunnen er nog wel een paar gebruiken.
Ja,
dus,
dat snap ik wel. En we hebben het net gehad over die twijfel bij studenten. Maar wat zijn de reacties van die studenten als ze zo'n traject hebben afgerond en als ze de resultaten zien?
Nou, waar ik zelf heel erg trots op kan zijn, en dat is plaatsvervangend trots, als er aan het eind een student staat en die staat dan te presenteren, en dan krijgen ze een lastige vraag. Ja, je hebt helemaal niet hier aan gedacht. Of heb je wel eens, dat is meestal, heb je wel daar aan gedacht? Maar dan bedoelen we eigenlijk, volgens mij ben je iets vergeten. Nee, we hebben het getest. Ja. We hebben gewoon eens even gedaan. En dit is wat de mensen ervan zeiden. Dan zetten ze misschien soms nog eens wat aan, of ze hebben een quote, of ze kunnen het laten zien. En dan zitten ze gewoon aan te kijken van, joh, mij heb je niet, want ik weet dat dit werkt.
Ja.
En dat is een hele belangrijke bij design thinking. De validiteit zit niet omdat 80% van de mensen het ermee eens is. Het zit omdat je iets hebt gemaakt wat werkt. En dat geeft zoveel vertrouwen aan studenten, dat ze op een gegeven moment iets hebben gemaakt, een prototype, waarvan iedereen zei, oh, dit werkt. Dan staan ze daar super geaard voor al die lastige vragen.
Zelfverzekerd.
Heel zelfverzekerd. Ja. Dat is waarom ik het wel eens heb over touch ground. Dus hoe ga je om met onzekerheid? Door dingen te creëren en te testen. En op een gegeven moment weet je gewoon zeker, nou, misschien ben je het niet met me eens, maar ik weet wel dat dit wel werkt.
De luisteraar is geïnspireerd, hoop ik. Hoe kunnen wij morgen beginnen? Wat is de eerste stap die je kunt zetten als organisatie bijvoorbeeld om te beginnen met design thinking?
Het belangrijkste is dat je, als je design thinking, dat je een innovatievraag hebt. Dat je niet met elkaar probeert af te spreken wat je aan het eind gaat opleveren voordat je een project start. Maar dat je zegt, we starten een project en dan gaan wij afspreken met elkaar hoeveel tijd en hoeveel geld we daarin stoppen voorlopig, zonder precies te weten wat we gaan opleveren. En dat vinden heel veel organisaties eng. En de grote truc die ik heb geleerd door in grote bedrijven langdurig samen te werken of zelf gewerkt te hebben, is dat ik zeg, nou, we doen gewoon fase 1, klein stapje. Gaan we eerst eens doen, gaan we bijvoorbeeld verschillende frames verkennen. Kost zoveel geld, dus niet veel. Gaan we met een klein team doen. Gaan we voor jullie voorhouden, gaan wij mensen bij betrekken. En dan gaan wij zien, zit er al eentje bij waar we naartoe willen. En dan gaan we naar de vervolgstap. Net zoals een architect, eerst schetsen laat zien. Daarna pas eens met een modelletje komt. Dan met technisch tekeningen. En daar zit de hele tijd een tijd tussen. En elke keer opnieuw neem je mensen mee. En elke keer opnieuw zeggen ze, dit is leuk, dit gaat de goede kant uit.
Ja.
En ik geef je nog steeds de kans om de plug eruit te trekken.
Ja.
Nou, en dan krijg ik... Ja, ik krijg eigenlijk iedereen mee dan.
Ja, het is dan gewoon ervaren.
Maar het is voor managers ook heel fijn als er mensen voor hun staan. Dus ik zit te denken aan de studenten die wij afleveren, jonge professionals die niet zeggen, ik wil een miljoen hebben en dan gaan we dit en dit maken. Maar die zeggen, wij willen graag met iets beginnen. Wij willen 3 verschillende dingen gaan verkennen. Daar gaan we een maand over doen. Is dat oké? Gaat zoveel geld kosten? En dan hebben we een discussiestuk waar jij met al je medemanagers omheen kan staan en over kan discussiëren. En dan zie je dat ze de meeste bedrijven zeggen, waar kan ik tekenen bij het kruisje?
Guido, tot slot. Ik wil graag eindigen met een persoonlijke noot. Jij hebt een aantal gezondheidsproblemen gehad. En in jouw essay zeg je hier het volgende over. Als je beperkt wordt, ga je nadenken over wat je wilt bereiken. Wat belangrijk is. Welke rol hebben deze ervaringen gespeeld in het formuleren van jouw persoonlijke missie?
Hele mooie vraag. Nou, ja, voor de luisteraar thuis even goed om te weten. Ik ben deels blind geraakt op een gegeven moment. Herseninfarcten gehad. En toen heb ik van alles opnieuw moeten leren. Ik kon zelfs niet meer lezen. Maar ik heb toen letterlijk ervaren dat, want omdat ik deels blind ben geworden, is dat je hersenen dat niet waarnemen. Dat is heel raar. Het is niet dat je een zwart gat hebt of zo voor je. Het wordt gewoon aangevuld. Maar ik zie dat niet daadwerkelijk. Real time wordt dat de hele tijd aangevuld. En ik heb dus een tijd lang kunnen ervaren hoe ik, mijn blik op de wereld, niet de echte wereld is. En dat heeft mij enorm geholpen, want dat is, nou, ik zou haast zeggen, prachtige metafoor. Want dat hebben we allemaal de hele tijd. Wij denken dat onze blik op de wereld de ware is. En dat was helemaal niet zo. Want ik zit gewoon real time, zit ik allerlei dingen te... Ik heb letterlijk mensen die eruit zagen als engeltjes gezien. Omdat mijn brein dat ervan maakte op dat moment. Die hadden gewoon een paraplu achter zich. Nou, als je dat eenmaal beseft, dan ga je ook zien waarom ik zo veel waarde hecht aan verschillende frames verkennen. We hebben allemaal verschillende perspectieven. Ik weet niet wat de beste is. Ik weet het echt niet. We kunnen ze wel allemaal verkennen. Zo heeft mij dat geholpen om dat mijn missie, dus om mensen op te leiden, verschillende frames op te verkennen, om creatief te zijn, om dingen te maken en niet alleen proberen uit te discussiëren. Nou, dat is daar eigenlijk wel gevormd.
En wat is jouw grootste droom?
Nou, ik hoop eigenlijk nog één ding te bereiken. En dat is dat we meemaken in Nederland dat als we zitten te praten over nieuwe wetgeving, maakt mij niet uit waarover, dat we niet zeggen op basis van heel lang discussiëren en nadenken, dit is de wet die we gaan doen, maar dat we hem eerst eens proberen in 1 gemeente in Nederland. En dan gaan we eens kijken of die werkt en hoe we hem kunnen bijstellen dat die goed werkt. En als die goed werkt, dan rollen we hem uit over heel Nederland. Dan passen we design thinking toe in beleidsland.
Hey, bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van Onderzoekers over de Toekomst. Wil je meer weten over onderzoek bij In Holland of het verhaal van Guido? Check dan inholland.nl/onderzoekers over de toekomst. En vergeet niet te abonneren. Tot de volgende!